Thank you. gemeente, welkom in deze eredienst. U en jullie thuis en wij hier in de grote kerk. Vanmiddag leidt dominee Zeeman uit Hoogblokland de dienst. Wellicht stuit u toevallig op deze dienst via YouTube of kijkt u regelmatig mee als gast. Door de video-uitzending zijn we samen toch verbonden. En God, oneindig groot, hij is niet aan tijd of plaats gebonden. Kunnen wij niet naar zijn woning? Hij zoekt woning in ons midden. Geef zijn zegen in het luisteren, luistert als wij samen bidden. Ook mogen we vanmiddag onze collecte geven. De 3 collectedoelen voor deze zondag zijn de diaconiecollecte, de collecte voor de kerk en de collecte voor de wijkas. En de zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Henriette Smit in Frankrijk. De QR-codes komen na de dienst in beeld en staan ook op de website. Van harte bij u aanbevolen. Bericht van overlijden. Gisteren, zaterdag 25 april, overleed in de leeftijd van 90 jaar de heer Adriaan Buffalo, echtgenoot van mevrouw Adriana Buffalo Kattenberg. De heer Adriaan Buffalo woont in het Merwedehuis te Sleeuwijk. De begrafenis zal deovolente komende week plaatsvinden in Sleeuwijk. We leven mee met de familie en vragen u hen op te dragen bij ons hemelse vader. Geboortebericht. Woensdagavond 22 april hebben Wouter en Yvonne Schouten een dochter ontvangen uit Gods hand. En zij hebben haar de prachtige namen Jaël Rinske gegeven. We feliciteren Wouter, Yvonne en de grote zus Lois van harte. Samen met hen zijn we dankbaar voor dit grote wonder. Ook zijn we blij u te kunnen informeren dat we per 1 mei een nieuwe kerkelijk werker krijgen voor 3 dagen per week. Zijn naam is Theotimus Streefkerk. En hij is lid van onze wijkgemeente, u kent hem vast wel. Dominee Hogesteger zal nog tot eind augustus 1 dag per week in onze wijkgemeente actief zijn. En we hopen en bidden dat er binnen niet al te lange tijd een kerkdienst, dat Theotimus aan de gemeente kunnen voorstellen en hem in de bediening kunnen stellen. En dan zullen we tevens afscheid nemen van dominee Hogesteger. We zijn heel dankbaar voor het werk dat hij in de afgelopen jaren in onze wijkgemeente heeft verricht. In de weekbrief leest u hierover meer. Inmiddels is het duidelijk geworden, en u had wellicht al gedacht, dat de gemeentedagen, zoals die op 21 en 22 mei stonden gepland, niet door kunnen gaan. We willen de commissie bedanken die zich enorm heeft ingezet met alle voorbereidingen, logistiek en invulling van het programma. Agneta, Martine, Henno, Ben, Arine, Odile, Ari, Arja en Ellie, en wie ik mogelijk nog vergeet, hartelijk dank voor jullie inzet. De bloemen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Duizer. Een groet als blijk van meeleven en bemoediging vanwege het overlijden van de vader en moeder van Aard. We bidden hen Gods onmisbare nabijheid en troost toe. Gemeente, tot zover de mededelingen namens de kerkenraad. Laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 89, vers 1. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 103. Het eerste vers, we zongen net over de trouw van God. En nu zingen we over de hoorder van de gebeden, die dus luistert naar wat we vragen, maar ook luistert als we hem alle lof en alle eer toezingen. Psalm 103, en we zingen vers 1 en vers 2. We willen vanmiddag, vanavond ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we uit Psalm 145 vers 3. Psalm 145 vers 3, dat zingen we als een lied van instemming met deze geloofsbelijdenis. En ik wil u uitnodigen om deze woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea met mij mee te spreken in uw hoofd, maar vooral ook in uw hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, en die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke, dat betekent algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Wij willen de Heere God om zijn zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, u bent al die dingen die wij u net toezongen. U bent barmhartig en u bent genadig. U bent liefdevol en geduldig. Allemaal grote woorden waar wij misschien wel iets mee hebben. Misschien proberen wij ook wel een beetje zo te zijn of zo te leven. Maar dat beetje zo leven naar zulke grote woorden, dat valt in het niet als we denken aan u, aan wie u bent en aan wat u doet. En daarom zijn we ook hier. Daarom hebben we ook deze kerkdienst. Omdat we, ja, zonder te weten hoe groot en hoe bijzonder, toch hebben we diep in ons een besef dat u een grote en machtige God bent. Die alles en iedereen overstijgt. Die deze wereld in zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Welke stormen en welke crises wij ook moeten doorstaan. En wij zijn hier gekomen om tot u te bidden, om samen te lezen uit uw woord. Misschien zitten we thuis op de bank of in onze eigen stoel en maken we op afstand de dienst mee. We danken u dat dat kan. Ook al waren we maar wat graag hier geweest. Heer, zegen ons en kom tot ons in dit uur. Laat ons iets zien van die heerlijkheid van u, van uw majesteit. En geef dat we vanavond ook gevuld worden met de gaven van uw geest. Met dingen die ons verstand te boven gaan, waar we misschien naar grijpen, maar die we nooit kunnen bereiken, tenzij u het ons geeft. Schenkt u ons al het goede uit uw hand en zegen ons zo. Kom in ons hart met uw Heilige Geest. Laat die het zijn die de woorden van u spreekt en doorgeeft aan ons. Wees zo bij ons. Wees ook bij onze broeders en zusters op andere plaatsen in ons land of in deze wereld die vandaag hetzelfde doen. Stil worden voor u. U de lof toezingen. Uw naam belijden en samen lezen uit uw woord. Heer, zegen hen en zegen ons allen zo. Dat vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanavond uit Efeze hoofdstuk 3. Brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21. Dat is een lastig gedeelte, omdat we daar weer van die prachtige volzinnen van Paulus tegenkomen. Maar misschien helpt het om al lezend alvast te kijken naar woorden die eruit springen. Ik noem ze maar kernwoorden, want dat zijn de woorden waar het om gaat in dit gedeelte. En in de preek zal ik er ook 5 uitlichten om die ook, om daar wat meer over te vertellen en wat uit te leggen. Efeze 3, vers 14 tot en met 21. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u en ben jij als je het woord hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan als voorbereiding op de preek een prachtig lied zingen. Dat is een berijmde versie van dit Bijbelgedeelte. Het lied Nu bidden wij met ootmoed en ontzag. de Vader aan. Dat is uit Weerklank, lied 72. En we zingen nu het eerste en het tweede vers. Lied 72 uit Weerklank, vers 1 en vers 2. Wij zingen na de preek van het lied het laatste, het derde vers. Lied 72 uit Weerklank en dan vers 3. Gemeente van Jezus Christus, ik zocht voor deze zondag iets speciaals. Omdat het bijzondere tijden zijn en je zelf ook nadenkt, wat kun je doen? Wat kun je betekenen? Wat kunnen we in de gemeente betekenen voor elkaar? En een van de belangrijkste dingen is volgens mij bidden. Het gebed. En ik dacht afgelopen week, ik ben toe aan een gebed. En bidden, dat doen we al. En ik zocht ook naar woorden, niet alleen met het oog op mijn eigen geloofsleven, maar juist dus met het oog op de gemeente. Wat bidden wij eigenlijk? Wat kunnen we bidden voor elkaar? En zeker toen iemand afgelopen week tegen mij zei, het wordt hoog tijd om ons te beseffen dat deze coronacrisis geen sprint is, maar een marathon. Dat we er niet even doorheen gaan in volle vaart en dat het dan snel voorbij is, maar dat het een kwestie wordt van lange adem. Dat we onze energie moeten sparen en verdelen als we samen de eindstreep willen halen. Dat is een heel mooi beeld, vond ik dat, heel treffend. En ik dacht, ja, wat hebben wij dan nodig om die eindstreep te halen? Niet als mensen, als individuen en ook niet als maatschappij. Er zijn anderen die zich daarmee bezighouden. Wat hebben wij nodig als gemeente? Wat heeft u nodig als gemeente? Om die marathon uit te kunnen lopen, om deze crisis door te komen. Als u kijkt naar uw geloof en als u kijkt naar de gemeente zoals die hier is in Gorinchem, waar zou je dan om willen bidden? Paulus bidt in dit gedeelte ook voor de gemeente in Efeze. Halverwege deze brief schrijft hij, opeens lijkt het, dat hij zijn knieën buigt om te bidden. Om verdieping in het geloof van deze broeders en zusters in Efeze. En ik zei het al, het is geen gemakkelijke tekst. Je kunt er heel lang op kauwen. En dat zouden we vanavond eigenlijk ook moeten doen. Maar dan zou het nog wel heel lang kunnen gaan duren, deze dienst. Dat doen we niet. Misschien zou het helpen om komende week elke dag dit stukje nog eens door te lezen en om daar thuis eens op door te kauwen. En ondanks dat kies ik er toch niet voor om vanavond er nou één woord of één zinnetje uit te halen, wat gemakkelijk zou kunnen, maar om in het kort 5 kernwoorden langs te gaan die centraal staan in het gebed. 5 woorden die het antwoord geven op de vraag, waar bidt Paulus om als hij bidt voor de gemeente? En de kern van dit gedeelte, de inhoud van het gebed, dat staat in vers 16 tot en met 19. Vanaf de woorden, opdat hij u geeft. Hij, dat is de Heere God. En Paulus bidt dan in de eerste plaats dat gegeven wordt dat de gemeenteleden met kracht gesterkt mogen worden. Dat is het eerste woord, kracht. Voor de gelovigen in Efeze kunnen we bij dat woordje dan kracht en met kracht gesterkt worden dan denken aan kracht om sterk te staan te midden van beproevingen en verzoekingen. Het gaat niet om spierballenkracht of zo, maar dat gaat om versterking aan de binnenkant. Wat Paulus schrijft in de innerlijke mens. Die kracht aan de binnenkant, die innerlijke versterking, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft kracht. De Heilige Geest geeft kracht om te strijden tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de leugens en de onderdrukking in deze wereld. De Heilige Geest geeft ook kracht om te belijden. Strijden en belijden. Ja, wat dan belijden? Ja, de naam van God natuurlijk. De naam van God belijden te midden van de zorgen. En te midden van het lijden. De kracht van de Heilige Geest, die stelt ons in staat om er voor elkaar te zijn. In liefde en in warmte. In oprechte interesse. En bewogenheid voor de mensen om ons heen. En dat geldt dan voor onze broeders en zusters in het geloof. Zoals u die kent, zoals u elkaar kent. Maar dat geldt ook naar mensen toe die van huis uit het evangelie helemaal niet kennen. En kracht, dacht ik, kracht heeft ook altijd een element van moed in zich. Het hoort er een beetje bij, de moed om op te staan en om weer verder te gaan. Om te durven kijken naar de mogelijkheden, om de blik naar voren te houden. En Paulus bidt of God in de eerste plaats die kracht dan geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, staat er. Die rijkdom die er in de Heere God is, rijkdom aan wijsheid, aan genade, aan barmhartigheid, aan liefde, aan kracht. En ga zo maar door, waar we net ook van zongen. Die rijkdom die in God is, dat is de maatstaf waar Paulus zijn gebed naar richt. Daar mikt hij op, zo hoog dus. En zijn gebed is dat in de kracht die God geeft, de heerlijkheid van God ook dan aan het licht zal komen in al zijn heerlijkheid. Dus dat God aan zijn eer komt. Dat lijkt heel groot en heel hoog als hij dat zegt, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Maar we zullen dat aan het eind ook weer terug zien komen. Dus dan zal ik er nog iets over zeggen. Dat is het eerste woord. Kracht. Paulus bidt om kracht. Het tweede kernwoord in het gebed van Paulus, dat is geloof. Hij bidt om geloof. En dan denkt u misschien, geloof, dat is toch een voorwaarde voor het gebed. Als je niet gelooft, dan bid je toch ook niet. Het is maar de vraag of dat waar is. Dat klopt. Misschien denken wij daar zo over, maar ik denk dat we zeker in onze tijd steeds meer mensen tegenkomen die niet geloven, of die zeggen niet te geloven, maar die toch bidden. Of althans daar een begin mee maken. Maar Paulus vraagt hier niet zomaar om geloof. Paulus vraagt of door het geloof Christus in onze harten woont. Dat is wat het geloof wil doen. Het geloof zorgt ervoor dat Christus, dat de opgestane Heer, in ons hart komt wonen. Net als een deur. Geloof is als een deur waardoor Jezus naar binnen gaat in ons hart. En wij zeggen dat vaak ook zo. Dat is gewoon een uitdrukking geworden bij ons in de kerk. De Heer Jezus woont in je hart, zeggen we dan. Of daar mag je om bidden. Dat komt dus uit deze tekst. Jezus woont in je hart. Dat is althans wat hij wil. Dat is waar hij naar verlangt. Dat uw en jouw hart als een woning voor hem is. Waar hij welkom is. Waar hij thuis is. Ik dacht, ja, dat hart van ons, is dat dan wel zo zuiver? Wat vind ik daar eigenlijk van? Mijn leven is behoorlijk gebrekkig. En toen kwam er een bekend kinderliedje in mij op van Ellie en Rickert. Dat geeft soms wat duidelijkheid. Dat liedje dat gaat zo van: mijn hart is net een huis, met kamertjes en gangetjes, een voordeur met een ruit. Daar hangt een fris behangetje, het ziet er keurig uit. Maar dan, als Jezus aanklopt, dan kijkt hij in mijn keukentje. Dat is nog niet gesopt. Er ligt een heel klein leugentje dat ik ergens had verstopt. Hij vindt een lelijk woord, een stukje ongehoorzaamheid en nog een rare mop. En toch is hij niet boos op mij. We ruimen alles op. Jouw hart is net een huis met deuren en een raam ervoor. De Heer kijkt zo naar binnen. Je hoeft je niet te schamen, hoor. Je mag opnieuw beginnen. En ik dacht, ja, zo is het. Christus komt in ons hart en daar ruimt hij alle vuiligheid op. Dat is geweldig. Maar als hij eenmaal in je hart komt, dan is het daar niet klaar mee. Hij moet soms opnieuw beginnen. Maar we mogen ook steeds opnieuw beginnen. En ik denk dat Paulus dat hier ook bedoelt te zeggen. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Christus mag naar binnen komen door de deur van het geloof in ons hart. En dat is dan niet eenmaal gebeurd en dan is het klaar. Want Paulus bidt voor mensen die geloven. Nee, dat is iets wat blijkbaar doorgaat. Alsof de Heer Jezus steeds meer en meer de ruimte krijgt in ons hart. Ja, ik blijf dat een mooie uitdrukking vinden, dat het geloof de deur is, het instrument waardoor we Christus ontvangen. Calvijn zegt dat ook. Calvijn zegt dat we door het geloof bekennen dat Christus voor ons heeft geleden en voor ons is opgewekt uit de doden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met vergeving en verzoening, met de grote schoonmaak van ons hart. Maar hij zegt dat we door het geloof Christus ook ontvangen. Dus dat bekennen wij Dat erkennen wij, dat beleiden wij, maar we ontvangen hem ook daardoor. En dat Christus woont in ons hart, dat is eigenlijk de andere kant van dezelfde medaille als van daarnet. Toen het ging over de kracht van de geest. De kracht van de geest en Christus die woont in ons hart, die horen bij elkaar. Dat gaat over hetzelfde. Over wat de Heere God in ons leven wil doen. Het gaat over het innerlijk van de mens. En het derde kernwoord wat dan naar voren komt in het gebed, dat is in onze taal ook een hele logische stap. Want het ging over het hart. En als het bij ons over het hart gaat, dan gaat het ook al snel over de liefde. En Paulus weet wat van de liefde af. Daar kan hij prachtig over uitweiden. Dat zien we in andere brieven van hem. Hier lijkt maar een heel klein tussenzinnetje te zijn. Opdat u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En het is geen klein tussenzinnetje. Want dit is ook weer ontzettend diep. En ontzettend waar en rijk. Als Christus in ons hart woont. Als de Heilige Geest in ons werkt. Dan leidt dat ertoe dat we gefundeerd raken in liefde. In de liefde van God. In de liefde die Hij ons geeft. Maar dan gebeurt er nog iets. Want dan gaat er ook liefde van ons naar God toe. Niet alleen naar Hem, maar dan is er ook liefde tot de naaste. En het moet zo'n stevige basis zijn dat Paulus ook bijpassende woorden gebruikt. Want hij heeft het over geworteld en over gefundeerd. Het heeft te maken met stevigheid. Een gelovige is iemand die geworteld is als een plant. Die krijg je niet zomaar van zijn plek. Dat is iemand die stevig staat als een gebouw met fundamenten. Die krijg je niet zomaar omver. En dat hebben we niet te danken aan onze kracht of aan ons geloof. Nee, dat komt ten diepste door de liefde die we van God ontvangen. Iemand schrijft dat heel mooi. En die schrijft, als Christus in ons hart woont, dan neemt hij liefde mee. Een mooie uitdrukking. Als Christus in ons hart woont, dan brengt hij de liefde mee. Liefde die de voedingsbodem is van ons bestaan. En tegelijkertijd de basis is, het fundament van ons leven. Ja, dit is dan ook een gebed dat we mogen leven uit de zekerheid dat God van ons houdt. Heel simpel gezegd. De Heere God houdt van mensen. Hij houdt van ons. Dat is waar alles mee begint. En die liefde van God voor deze wereld, die komt tot ons in Christus. En als Christus dan in ons hart woont, nou dan gaat het daarna ook over onze wederliefde. Dat wij op onze beurt de Heere God lief gaan krijgen. En dat we die liefde gaan uitstralen naar onze naasten. Nou, dat woord liefde, dat komen we straks ook nog tegen. Eigenlijk past dat al bij het volgende woord, bij het vierde woord, als het in vers 18 gaat over begrijpen. Dat is wel lastig. Het gaat over kennis. En veel mensen hebben dit vers of deze woorden wel eens gehoord. Maar waar gaat het eigenlijk over? Paulus bidt dat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. Maar waarvan eigenlijk? Gaat het hier misschien om het grote plan dat God heeft met deze wereld en met de mensheid? Het heilsplan dat zich ontvouwt in de tijd. Nou, bij dat heilsplan van God, daar kunnen we inderdaad met ons verstand niet bij. Daar hebben we elkaar, daar hebben we elkaar als gelovigen voor nodig. Om daar iets van te snappen. En dan wordt de rol van de kerk opeens ook zo duidelijk in dit gebed. En de rol van de kerk, dat is een van de belangrijke redenen waarom Paulus deze brief schrijft. Om daar iets over te vertellen en uit te leggen aan die gemeente in Efeze. Hoe belangrijk die gemeenschap is. En het is alsof hij hier zegt dat om deze reden er zoiets is als een kerk. Om ons samen te verdiepen in Gods plan met deze wereld. Als mensen denken alleen te kunnen geloven dat ze de kerk niet nodig hebben. En dan bedoelen ze niet deze muren. En dan gaat het over de gemeenschap, over de mensen samen. Dan hebben ze het mis. Want alleen kun je nooit iets snappen van dat grote heilsplan van God met de wereld. Alleen in samenhang en in samenwerking met andere kinderen van God kunnen we als gelovigen enig zicht krijgen op Gods heilsplan. En natuurlijk is het zo dat het geloof een persoonlijke zaak is, maar het moet ook beoefend worden in gemeenschap met andere gelovigen. Alleen dan lukt het om de rijkdom van Gods werk ook beter te begrijpen. Als we daar iets van delen met elkaar. Als we iets vertellen van de grote dingen die de Heere God heeft gedaan in ons leven. Als we anderen bemoedigen. Of ergens op kunnen wijzen op een Bijbeltekst. Zelfs als we elkaar vermanen. Als we samen de teksten van Gods woord bestuderen. Met elkaar bereiken we daarin meer dan op onszelf. En daarom zijn we in de kerk op elkaar aangewezen. En van elkaar afhankelijk. En toch is dit één interpretatie. Er valt heel veel te zeggen hoor, over deze ene tekst. Over deze paar woorden uit het gebed van Paulus. Want er is nog een andere uitleg van deze tekst die ik wel graag wil delen vanavond. En dat is dat het hier gaat om de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte van Gods liefde. En ik dacht, dat is ook mooi. De liefde van God. En dat sluit eigenlijk ook nog wel beter aan bij waar het net over ging. Die liefde van God. Als we het daarover hebben, dan is die eigenlijk toch ook niet te begrijpen. Dat gaat toch ook alles te boven. Maar geloven is allereerst een zaak van liefde. Dat blijkt uit andere brieven in het Nieuwe Testament. Dat blijkt ook uit de samenvatting van de wet. Omdat je de Heere God lief hebt, wil je dan ook meer kennis ontvangen. En wil je meer van hem te weten komen. En enerzijds zorgt de Heere God er zelf voor dat je begrijpt wie hij is. Dat je hem leert kennen. Voor zover we dat kunnen bevatten. Maar anderzijds heb je alle heiligen nodig, schrijft Paulus, samen met alle heiligen, om de grootheid van God beter te begrijpen. En begrijpen is meer dan weten. Wij denken vaak aan kennis en aan feitjes. En dat je zo bijbelversen uit je mouw kunt schudden. Of dat je de psalmen uit je hoofd mee kunt zingen. Dat is mooi hoor, er is niks mis mee. Maar begrijpen is ook de ontdekking en de verwondering dat de Heere God niet in menselijke maten te vangen is. En ook niet in onze woorden. En dat proef je ook als het dan in vers 19 verder gaat over de liefde van Christus die we kunnen kennen. Voor zover dat gaat, want Paulus schrijft er gelijk achteraan, die de kennis te boven gaat. Dus aan de ene kant kunnen we er iets van kennen en aan de andere kant blijft het altijd iets groots, iets ongrijpbaars. Maar dat betekent niet dat we daar niet in zouden kunnen groeien. En dat doen we dus met elkaar. Het is geweldig. En het laatste kernwoord, dat laat zien hoe ver dat wel niet gaat. Het laatste kernwoord lijkt haast te groot om te bevatten. Want door in het geloof steeds te groeien in kracht en in liefde en in kennis wordt de gemeente vervuld tot heel de volheid van God. Dat is het gebed. En vervuld worden, dat heeft zoiets in zich van vol worden. Maar dat we die volheid dan ook echt bereiken, dat is bijna niet te vatten. Het wil iets zeggen als toegerust worden met alle mogelijke gaven van de geest, om zo tot Gods eer te leven en te werken. En misschien is dat inderdaad wel te volmaakt in onze ogen. En denken van, ja, maar dat kan ik toch nooit bereiken. Misschien haken we hier eigenlijk wel een beetje af. Denken van, ja, maar in mijn beleving kan dat gewoon niet. Maar het punt van het gebed is, verlangen wij ernaar? Verlangen wij ernaar om vervuld te worden? En dan niet een beetje. Dat we zeggen, nou met een klein beetje nemen we eigenlijk ook wel genoeg. En dan is het wel klaar. Nee, verlangen wij ernaar om vervuld te worden, zelfs tot de volheid van God. Natuurlijk zijn we niet volmaakt. Natuurlijk worden wij nooit zoals God. Maar God is met zijn geest in ons aan het werk. Willen we dat hij in ons werkt? Ja toch. En willen we dat hij ons vervult met al het goede. En dat dat wat hem betreft geen maat heeft, geen beperking. Dat is toch geweldig. Maar let op, het gaat ook hier gelukkig niet alleen om ons. Om ons eigen leven. Ook hier gaat het weer om het gezamenlijke geloof. Om het geheel van de gemeente. Want in dat verband staat dit gebed. Het gaat om vervuld worden met alle gaven die de gemeente nodig heeft om toegerust te worden en om geestelijk te groeien. Nou zijn wij hier met een paar mensen en de anderen zijn thuis. We volgen de dienst, we luisteren naar de preek en deze moeilijke, maar ook wel heel rijke woorden van Paulus, die liggen voor ons open. En waarschijnlijk bent u ook gaandeweg gaan nadenken over uw geloof. Over de gemeente. En over de gemeenschap, de mensen. Waar zou u voor willen bidden? Waar zou u voor willen bidden als u denkt aan de gemeente? Deze gemeente. Uw gemeente. Zou je bidden om kracht? Of om geloof? Om liefde? Om kennis? Of om volheid? Misschien wel om alles tegelijk. Net als Paulus. En we kunnen ze ook niet los van elkaar zien. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is goed om soms ergens nadruk op te leggen. Wat hebben wij, wat heeft u nodig in deze tijd als gemeente? Wat zou u aan de Heere God willen vragen, willen voorleggen? Ik zou aan u willen vragen om eens één woord te kiezen uit dit gebed van Paulus. En om dat ergens op te schrijven. Op een post-it of op een briefje. Of misschien het zinsdeel waar dat woord in voorkomt. Gewoon een stukje. Om dat op te schrijven en op een plek te leggen waar je het elke dag tegenkomt. Waar je het elke dag leest. En dan ook om te bidden. En als je niet weet hoe of met welke woorden, nou dan wil ik gewoon uitnodigen om het maar zo te lezen zoals Paulus het schrijft. Lees het gewoon maar zo, hardop voor, wat hier staat, aan het eind van Efeze 3. En als je dat hardop hebt gelezen, dan is dat een gebed. Dan heb je het al gebeden. En we kunnen dat straks samen ook al doen. Samen bidden, voor onszelf, voor elkaar en voor de gemeente. We hebben het hard nodig. En we mogen er ook heel vrijmoedig in zijn. Paulus eindigt niet voor niets met een geweldige lofprijzing. Dat God bij machten is om te doen nog veel meer dan wij durven of kunnen bidden. Veel meer nog dan wij kunnen denken of dromen. Zo groot en zo machtig is hij. Maar ook zo groot is zijn verlangen voor ons. Zoveel wil hij voor ons doen en in ons doen. Zoveel heeft hij voor ons overgehad. Kijk maar naar Jezus Christus. Door zijn Zoon zij de heerlijkheid in de gemeente. Ook vandaag en morgen. Zelfs in alle generaties. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen samen, de Heere God, danken en bidden. En in het gebed zal ook een moment van stilte zijn. Zodat u ieder voor zich in de stilte van dat moment tot de Heere God kunt uitspreken wat een ander voor u niet zeggen kan. Zullen we samen bidden. Heere, wij danken u voor wat u gaf aan ons in dit uur. Dank u voor die rijke woorden van Paulus. Zo'n lange volzin. Eén gebed vol rijkdom, omdat het gaat over u. Hij bidt en toch gaat dat hele gebed over u. Over wat u geeft. Over wat u voor ons over hebt gehad. En ook over hoe u naar ons kijkt. En tegelijkertijd mogen wij elementen uit dat gebed van Paulus ook herhalen, hardop lezen. Er zitten woorden bij en zinsneden waar we herkenning in vinden. Zeker in deze tijd als we op zo'n andere manier gemeente zijn. Als we het ook missen om elkaar te zien en te ontmoeten. Als we hunkeren naar echt contact, een echte ontmoeting, een echt gesprek. Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente in Gorinchem. En voor alle mensen die zich hierbij betrokken weten. Als het best wel even afzien is om op zondag niet in dit gebouw te kunnen zijn. Maar geef dat we ons kunnen richten op de zegeningen van de techniek. Geef dat we ons kunnen richten op kleine vormen van contact. Als we elkaar even bellen of een kaartje sturen. Als we mee kunnen leven door voor elkaar te bidden. Of gewoon bij de afkondiging als we namen genoemd horen worden. Heer, geef dat we gaan zien en echt gaan ervaren dat het gemeente zijn niet in deze muren zit, maar in de gemeenschap met elkaar. En wilt u dan heer zijn van de kerk? Wilt u ook heer zijn van deze kerk, van de gemeente in Gorinchem? En vul ons met al het goede dat u uit uw hand aan ons wil schenken. Vul ons opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zodat we gaan delen in de zegeningen van Pasen en van Pinksteren. Heer, geef dat we zo door u vervuld worden. En dat we zo steeds meer op u gaan lijken. Dat we gaan leven tot uw eer. En dat uw liefde voor ons door ons beantwoord wordt. Heer, we bidden u ook voor elkaar als er zorgen zijn, als er moeite en verdriet is, als we onze vader of moeder niet kunnen opzoeken, als we niet weten of het ons lukt om onze kinderen bij de kerk te houden, als er een dierbare is in onze familie of vriendenkring die ziek is, in het ziekenhuis verblijft, corona heeft of iets anders. Heer, u weet ervan. Troost ons dan. En wees ons dan nabij. Heer, we willen een moment ook stil zijn. Stil worden voor u. Zodat we in de stilte van dat moment ons tot u kunnen richten. En kunnen zeggen wat er op ons hart ligt. Heere, wij danken u zo voor al die dingen die u wil geven. Overvloedige genade en goedheid uit uw hand. Kracht, geloof, liefde, kennis en volheid. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot uit het liedboek voor de kerken, gezang 118. Dat wordt ook wel gezongen in de adventstijd, maar het is vooral een lied van verlangen. Een verlangen dat de Heer er komt wonen in ons midden en in ons hart. Lied 118, op u mijn heiland blijf ik hopen. En wij zingen daarvan beide versen. Deze week ingaan met de zegen van de Heere onze God. Ontvang de zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Thank you.